Zwammerdam.
TMF, dag tot 5.
Wat een mooi nummer. Toni Braxton, How Could an Angel Break My Heart? Je krijgt er bijna dichtneigingen van. Mocht je opgekropte gevoelens hebben, pak pen en papier. Schrijf het mooiste gedicht dat je ooit geschreven hebt. En probeer het nog na je 3 kwartier voor 8 naar me toe te faxen. 035-699-6655.
Kent u TMF nog? U hoorde net een fragment van TMF-VJ Fabienne de Vries uit 1997. En we gaan deze aflevering terug naar die tijd. Naar de tijd dat er nog gefaxt werd. En het is tijd om te zappen naar The Music Factory. De Nederlandse muziekzender met een heel eigen rol in de Nederlandse televisiegeschiedenis en popcultuur. Van 1995 tot 2011 konden jongeren, waaronder ik zelf ook, de hele dag lekker muziekvideo's kijken en naar hun favoriete VJ's kijken. TMF vertelt ook een verhaal over een aantal grote ontwikkelingen in de mediacultuur. Bijvoorbeeld digitalisering en de popularisering van en vercommercialisering van subculturen zoals gabber en hiphop. En mediawetenschapper Jaap Kooijman schreef er een boek over. De muziekfabriek, TMF en de Nederlandse popcultuur. Jaap is associate professor in media studies en American studies. En Jaap is ook hier bij ons te gast. Welkom Jaap.
Dankjewel. Ja, dat associate professor is de Amerikaanse Engelse term. Ik ben gewoon mediawetenschapper. Universitair hoofddocent ben ik officieel, maar dat klinkt zo streng altijd.
Oké, goed. Ja. Fijn dat je er bent in ieder geval. En je hebt je boek meegenomen ook.
Mm-hmm.
Hij ligt ook in de Bruna en in de platenzaak Concerto.
Ja, dat laatste is vooral het is allebei tof, maar Concerto is toch wel een dream come true.
Snap het, ja. Gefeliciteerd. Ja. En wanneer is je boek uitgekomen?
In 18 januari, maar we hebben het 6 februari feestelijk gevierd met de presentatie in de Melkweg.
Nice, en hoe was dat?
Ja, dat was geweldig. Sylvana Simons nam het eerste exemplaar in ontvangst en daarna hadden we een paneldiscussie. Ik heb een soort mini-college gegeven, gelukkig met heel veel beeldmateriaal, waaronder toevallig ook dat fragment van Fabienne de Vries net. Ja, ik voelde me een rockster voor een avond. En dat was voor 1 avond heel leuk.
Goed, ja. Ik heb je boek gelezen en ik vond het heel interessant. En ik heb heel veel geleerd, alsnog. En hoe kwam je op het idee om het boek te schrijven?
Nou, dat idee sluimerde bij mij al langer. Ik heb een paar jaar lang werkcolleges gegeven of werkgroep gegeven over muziektelevisie aan de Universiteit van Amsterdam bij mediastudies. En ik ergerde me eigenlijk aan het feit dat er alleen maar literatuur is over Amerikaanse muziektelevisie, met name MTV. En toen heb ik een artikel geschreven voor een academisch tijdschrift over TMF, een soort testcase of pilot study. Maar dan in het Engels voor vakgenoten, dus dat had ik een paar jaar geleden gepubliceerd. En toen kwam de uitgever waar dit boek bij is gekomen, Mazerel, kwam naar me toe en vroeg: heb je toevallig nog een onderwerp waar je een boek over zou willen schrijven? Maar dan in het Nederlands voor een breder publiek. Populair wetenschappelijk, zoals dat heet. En toen dacht ik, ja, dit is het moment om die twee dingen bij elkaar te komen. En zij waren gelukkig ook enthousiast. Dus ik ben er al langer mee bezig, maar ik ben op zoek geweest naar wat de juiste vorm was om dit verhaal te vertellen.
Ja, en heb je zelf ook naar TMF gekeken?
Ik heb zeker naar TMF gekeken, maar ik was natuurlijk al veel te oud. Want ik was 27 toen TMF begon in 95. En ik keek wel altijd al naar MTV Europe. MTV Europe is uit 87, maar is ook toen was ik al 20. Dus voor mij is het meer Countdown en Edmund Curry. Wat voor mij muziektelevisie van vroeger is.
Countdown ja, van Veronica.
Veronica. En dat had je maar. En eigenlijk een voorloper van TMF. Hè? Want TMF is gemaakt door dezelfde makers als Countdown. Werd opgenomen in dezelfde studio als Countdown. Studio Concordia in Bussum. En zowel Wessel van Diepen als Erik de Zwart kwamen ook van Countdown vandaan. Dus er is een hele duidelijke connectie tussen die twee. Maar TMF zelf, ik ben niet zo'n tiener geweest die thuis kwam. Want toen bestond TMF nog niet. Dus ik heb niet dat jeugdsentiment wat heel veel anderen wel hebben, heb ik gemerkt.
Ja. Over die ontstaan geschiedenis wil ik het zo meteen ook nog verder hebben. Maar ik ben ook de straat opgegaan om de toenmalige kijkers te interviewen. Naar hun kijkherinneringen. Dus ik was benieuwd hoe nostalgisch hun zijn voor TMF. Dus laten we daar naar luisteren. Ken jij TMF nog?
Ja hoor, dat ken ik nog. Ja, net.
Wat kan je daarvan herinneren?
Muziek, videootjes, tv-zender voor muziek, toch?
In welk jaar ben je geboren?
94.
94, oké, goed. Dat is 1 jaar voordat TMF ontstond.
Ja.
Wat kan je nog herinneren van TMF?
Ja, de muziekvideo's. De muziekvideo's op tv.
Wat kan je nog meer herinneren?
Nou, op een gegeven moment, ik weet op een gegeven moment gestopt was. Ik weet niet meer waarom. Dat weet ik. En dat onderaan op TMF altijd dat je zo je sms, via sms iets kon insturen. Ja, dat weet ik nog, ja.
Ik denk dat het wel een deuropener is geweest toch voor alles wat daarna gekomen is. Want er was niks eigenlijk. Dus...
Welke deur heeft het geopend?
Voor muziek eigenlijk, voor artiesten, voor het publiek. Ja, er was niks. Er was niks. Ja, Top-Pop toentertijd of zo, 1 keer in de week of 1 keer in de maand.
Ken je TMF nog?
Jazeker.
Hoe zou je het beschrijven?
Ja, jeugdsentiment. Vroeger. Gewoon lekker videoclips kijken. Eigenlijk de YouTube van vroeger. Maar dan niet dat je kan aanvragen, maar top 40 op woensdag. Woensdagmiddag was het top 40 na schooltijd. Thuis kijken. En daarna kwam top 10 van een artiest altijd. Dat kon ik me nog goed herinneren. Ja, geweldig.
Wat is je mooiste herinnering?
Ja, ik denk toch na schooltijd naar huis. En dan was er 1 nummer in de top 40 die ik dan heel graag wilde zien. En dan gewoon voor thuis blijven en al die clips kijken. Totdat die kwam en daarna buiten spelen voetballen. Ja, ja, ja.
Heb je ook een vervelende herinnering aan TMF?
Ja, het is afgelopen. Op een gegeven moment was het er niet meer. Dat is het enige wat ik kan verzinnen.
Ja, dat is een paar herinneringen van jongeren die toen gekeken hebben. Laten we nog even misschien een beeld schetsen van wat was TMF precies. Dus je noemt het in je boek ook een eclectische stroom van beeld en geluid.
Ja, dat is meer het archetype van muziektelevisie. Hè? Dus waar MTV in 1981 mee begon. En dat begon eigenlijk inderdaad als een stroom, een flow van muziekvideo's en reclames. Dus daardoor krijg je... En dat geldt voor alle commerciële televisie, want die worden ook afgewisseld met reclame. Maar muziekvideo is op zichzelf natuurlijk ook een vorm van reclame. Het is ook een kunstproduct, maar het maakt ook een reclame voor een nummer en voor een artiest. En ook reclame is de reclametaal, de beeldtaal is heel erg beïnvloed door de muziekvideo en andersom. Dus je krijgt eigenlijk een constante stroom van populaire cultuur, waar de grens tussen wat is nou de content en wat is nou de commercial, die is er nog wel, maar die lopen heel erg in elkaar over. En dat is heel typisch voor MTV. En dat is ook heel erg typisch voor TMF later, want die is gebaseerd op dat format, als je het een format kan noemen. Ja.
Ja, precies. En die muziekvideo's zijn een soort reclames ook. Zou je kort kunnen uitleggen hoe dat elkaar beïnvloedt? Hoe zie je dat?
Nou, kijk, het is heel interessant, want we denken heel vaak dat muziekvideo's iets heel Amerikaans is, maar het is juist iets heel Europees. Want muziekvideo's, ze bestaan al veel langer. Hè. In de jaren 50 werden er ook al muziekvideo's gemaakt. Maar de muziekvideo die wij nu kennen als muziekvideo, die komen voort eigenlijk vanuit Europa. Omdat anders dan in Amerika, waar je gewoon 1 popprogramma op televisie had waar het hele land naar keek, hadden we in Nederland natuurlijk, elk land had zijn eigen Top-Op. En als je nou een Amerikaans, Brits of Zweedse bent als ABBA bent, in plaats van dat je al die landen afreist, maak je gewoon een promovideo. Dus ironisch genoeg, toen MTV begon, het Amerikaanse MTV in 1981, was 80% wat ze uitzonden waren Britse artiesten. En vooral Rod Stewart. Ze hadden heel veel Rod Stewart. Dus wij denken altijd, het is een Amerikaans iets. Maar eigenlijk is de muziekvideo zoals MTV hem heeft... geen eens geïntroduceerd, maar heeft groot gemaakt. Komt eigenlijk vanuit Europa.
Ja, oké. Okay, eigenlijk die cultuur van muziekvideo's maken komt...
Ja.
Is in Europa ontstaan.
En, ja, nee, Dix ontstaat maar op 1 plek. Ik bedoel, het is cultuur. En cultuur komt uit heel veel verschillende... Maar in Europa werden relatief, in de jaren 70, relatief heel veel muziekvideo's gemaakt. Voor bands die internationaal gingen. Hè? Dus als je Nederlandse artiesten die niet internationaal gingen, die maakten juist geen muziekvideo. Want in Nederland kon je, zoals een van de mensen net vertelde. Ja, je had Top Op, je had Countdown en je had Popformule. Dus als jij als Nederlandse artiest een muziekvideo maakte, die werd nauwelijks gezien. Dus dat was helemaal niet rendabel. Behalve als je de Golden Earring was.
Ja, precies. Ja, je noemt al MTV. Want uit je boek haalde ik een beetje dat TMF is uit, ja, het is een beetje uit MTV ontstaan. En Veronica?
Nee,
het
zijn twee dingen. Kijk, MTV in Amerika in 1981, die is heel snel willen gaan verspreiden over de hele wereld. En de volgende stap was Europe, hè, Europa. Dus MTV Europe is in 87 begonnen. Overigens in de Roxy. Daar werd het event gehouden. De Roxy was toen nog niet open als club. Het was de avond daarvoor. Maar in Nederland was heel interessant, omdat wij relatief heel veel, en ook in absolute aantallen, heel veel kabelaansluitingen hadden. Maar ze zaten in Londen en MTV Europe was eerst maar één kanaal wat in Europa uitzond. En je zag in heel veel Europese landen, zoals in Duitsland met FIFA en in Nederland met TMF, dat was een antwoord op MTV Europe. Want het probleem van MTV Europe was dat ze A, in het Engels praten en B, nauwelijks nationaal product uitzenden. En die man die daarin is gestapt is Lex Harding. En die kwam van Veronica, had inmiddels Radio 538 opgericht. En hij zag TMF eigenlijk meer als de televisievariant van Radio 538. Die zaten ook allebei in Studio Concordia, waar vroeger Countdown werd opgenomen. De andere man die daarbij betrokken was Herman Heinsbroek. Die kennen we later als minister onder Lijst Pim Fortuyn. Maar hij was van de platenmaatschappij Arcade. En die wilde ook, die wilde ook gewoon een platform hebben voor Nederlandse artiesten. Zo, die kwamen samen en dat werd TMF in 1995. En iedereen dacht van god, nou niet iedereen, maar heel veel journalisten dachten, wat een slap aftreksel van MTV. Dat wordt nooit populair, maar dat werd het wel. Want het was al binnen een jaar drie keer zoveel bekeken dan MTV.
Ja, je noemt het in je boek ook een verbeterde kopie van MTV.
Ja, dus een absolute fake. Een term van de Italiaanse filosoof Umberto Eco. En wat daar interessant aan is, is dat het niet zozeer gaat om... als we denken aan een imitatie, dan denk je snel van, oh, het is gewoon een goede of een slechte imitatie. TMF is ongetwijfeld geïnspireerd op het voorbeeld van MTV. Maar kan je zien als een verbeterde kopie, omdat het beter aansloot op de levenswereld van jongeren. Het was in het Nederlands, het draaide muziek die dichter bij hun smaak was. Ze hadden ruimte voor Nederlandse subculturen. Mental Theo, die ging bij de plaatselijke discotheken langs. Dus het is op die manier ga je weg van het idee van oh, het is een kopie. Nee, het is juist een beter aangepaste kopie binnen de Nederlandse context.
Ja, dus in plaats van een soort massacultuur was het veel lokaler. Zou je dat kunnen zeggen?
Nou, het is toch steeds massacultuur. Zeker in die tijd. Het bood alleen meer ruimte. Kijk, popcultuur nog steeds wel een beetje, hoor. Dat vergeten mensen. Ik bedoel, de grootste ster nu is Taylor Swift. Nou, dat is nog steeds een Amerikaanse. Maar de muziektelevisie toen werd echt heel erg gedomineerd door Amerikaanse en Britse popsterren. En het was voor Nederland of voor sterren die daar doorgebroken waren, zoals Roxette bijvoorbeeld en Ace of Base. Die kwamen uit Zweden, maar die waren wel mondiaal populair. En dus het is nog steeds massa. Ik bedoel, de Benga Boy. En sommige lukte ook. Hè? Je had natuurlijk Eurodance met de Two Unlimited en 24/7, Two Brothers on the Fourth Floor. Die waren ook al populair internationaal voordat TMF er was. Dat is begin jaren 90. Maar het blijft natuurlijk toch voor een groot deel massacultuur. Ik bedoel, heel veel van de Nederlandse popartiesten waren dat ook. Maar het bood ook ruimte voor nog niet doorgebroken bands.
Ja, voor subculturen als gabber en hiphop.
Ja, zeker. Dat is voornamelijk in de eerste vijf jaar. Maar je had dus het programma Hakken voor Gabber. En je had het programma The Pitch met de Glaze onder andere. Voor hiphop. Je had Sylvana Soul met R&B. En die gaven echt wel ruimte voor muziek en artiesten. Ook Nederlandse artiesten, ook buitenlandse artiesten. Waarvoor in de Nederlandse mainstream, ja, dat mag je tegenwoordig aan andere connotatie, maar gewoon op de Nederlandse netten en op RTL 4 en 5 nog geen ruimte was. Ja.
Ja, en in je boek gebruik je ook een soort tussenhoofdstukjes met superclips.
Mm-hmm.
En in daar behandel je een videoclip of een muziek en een muzieknummer. En ik wil eigenlijk ook naar... dat wil ik ook in dit interview doen.
Dus oh, heel leuk. Ja.
De eerste van de Party Animals, Have You Ever Been Mellow. Zou je een korte introductie kunnen geven van wat zien we in die videoclip? Waarom heb je die gekozen?
Dat zijn twee vragen. Ja. Wat je ziet in de muziekvideo zijn de Party Animals. Hè, die zaten al in een eerdere clip van... dan ben ik de titel even kwijt, van I Wanna Be a Hippie.
Ja.
In het Vondelpark, maar dat was nog niet van de Party Animals, maar een remix van de Party Animals. Maar je ziet ze op de Wallen. En dan gaan de vier gabbers gaan naar de Amnesia. Dat was de club van de makers van de Party Animals. De twee DJ's die daar achter zaten. En ja, het is gewoon een ontzettende vrolijke, fijne clip. Want ze gaan dus al hakkend komen ze langs de coffeeshop en de prostituees achter het raam. En dan gaan ze de tweede helft is helemaal in de club zelf. Ja, het is super vrolijk, super leuk.
Ja, laten we er naar luisteren. Dat was de Party Animals met het nummer Have You Ever Been Mellow.
Weer helemaal terug, hè, met Europapa. Het is helemaal dezelfde sound.
Ja, inderdaad. Ja. Ja. Ik wil even verder gaan, want media zien we vaak als iets wat ons afleiding biedt. Als we de media die we kijken beïnvloedt ons ook. Je zou misschien wel kunnen zeggen, je bent wat je kijkt.
Mm-hmm.
Ik vroeg me eigenlijk af, in het voorbeeld van TMF, hoe heeft dat, denk je, de kijkers van toen beïnvloed?
Laten we vooropstellen, als mediawetenschapper, in ieder geval binnen de geesteswetenschappen, zie ik geen directe invloed. Hè? Dat is de oude, hoe heet dat ook weer? De injectienaaldmodel, waarvan het idee van iets gebeurt op televisie en dat heeft een impact op hoe je gedraagt. Hè? Je wordt gewelddadig van televisie of dat soort dingen. Daar geloof ik niet in. En met mij heel veel andere wetenschappers. Maar het gaat veel meer... dus er is nooit één directe invloed. Dus je kan niet zeggen de jeugd is zich dankzij TMF zo gaan gedragen, bijvoorbeeld. Wat popcultuur zo interessant maakt, is dat het meer duidelijk is. Dus dat het open staat voor heel veel verschillende interpretaties. Er was wel altijd een angst voor. Hè? Zeker, dat beschrijf ik ook in het boek. In 2006 was er echt een soort morele paniek over hiphop. En waar TMF en MTV een rol in speelden. Maar het is, je ziet eigenlijk twee dingen. Dus aan de ene kant biedt TMF heel veel ruimte voor bepaalde jongere culturen. Om zichzelf terug te zien. En ook voor jongeren die daar niet toe behoorden. Om daar kennis van te nemen en daar onderdeel van te worden. Tegelijkertijd was het toch steeds een commerciële televisiezender. En het doel van een commerciële televisiezender is het bereiken van een bepaalde doelgroep die interessant is voor de adverteerder. En dus die twee kanten zitten aan TMF en die schuren af en toe. Ze kunnen wel samengaan, maar ze schuren wel. Ik weet niet zeker meer of dat een antwoord was, vraag op de invloed. Maar je ziet dat TMF dus een hele een belangrijke schakel wordt. En niet alleen de zender, maar ook de hele cultuur eromheen. Hè? Dus ook de feesten, de schoolagenda's. Een belangrijke schakel wordt in die beleving van de jongerencultuur.
Ja, precies.
En het zijn vooral mensen die daartegen zijn, die roepen van, hey, dat heeft een te grote invloed. Ja,
ja, ja. Ja. En ja, dus die media vormt de samenleving ook, denk ik, een klein beetje.
Ja, maar de media wordt ook gevormd door de samenleving.
Ja, het is een wisselwerking.
Dus kijk, het is heel makkelijk altijd om naar de media te wijzen van, oh, het is de schuld van de media. Het is ook makkelijk om te zeggen van, oh, ze zeggen altijd dat het schuld van de media is. Maar de media is gewoon één van de... dat zien we nu in de huidige maatschappij ook. Ik bedoel, de manier hoe we met elkaar over dingen praten, of dat nou serieus op politieke niveau is, of op populair niveau, of een vermenging daarvan, spelen de media een hele belangrijke rol. Maar het is nooit de enige. Het is altijd een wisselwerking. En juist die wisselwerking is heel erg interessant. Moet ik er meteen bij zeggen, ik heb in dit specifieke boek heb ik geen publieksonderzoek gedaan, bijvoorbeeld. Of niet met jongeren van vroeger gesproken. Dus het is, ik zou sowieso niks kunnen zeggen over wat de invloed was, omdat ik er geen onderzoek naar heb gedaan. En er was toen, ik heb één onderzoek kunnen vinden van een groep communicatiewetenschappers uit Nijmegen in 2000. En die hebben vooral gekeken van, waarom was TMF populairder dan MTV? En zij kwamen bij subculturen. Ze zeiden van, ja, gabber is heel erg populair in Nederland. En gabbers kijken naar TMF en niet naar MTV.
Ja.
Even heel kort door de bocht.
Ja, precies. Want ja, op welke manier heeft TMF daar een bijdrage aan geleverd, aan die popcultuur?
Nou, meer op meerdere niveaus. Dus aan de ene kant, waar we het net al een beetje over hadden, hè, dus ruimte geven voor subculturen die normaal niet zichtbaar waren, waardoor ze ook commerciëler konden worden. Het tweede waar ze ruimte voor hebben geboden was voor Nederlandse artiesten die daarvoor het niet rendabel was om een muziekvideo te maken. Dus opeens, en je ziet, en je kan nooit zeggen, nou, het komt precies door dat TMF, maar het is opvallend hoeveel nieuwe artiesten doorbreken uit Nederland, zowel Nederlandstalig als Engelstalig, in 96, 97. En ik geef een heel lijstje in mijn boek. Maar je ziet een ontzettende opleving in die Nederlandse popcultuur. Sorry, in de popindustrie. Heeft niet alleen met TMF te maken, want het heeft ook andere redenen. Want internationaal gaat het juist slechter en dan investeren maatschappijen vaker meer in lokaal talent. Maar het staat buiten kijf dat het opeens interessant werd voor Volumia, De Kast, Bluff, Anouk. Hè, Anouk is in 97 doorgebroken. Marco Borsato was al doorgebroken, maar is echt groot geworden door TMF. Kane, Postman, Guus Meeuwis, noem ze maar op. Of hun succes kwam door TMF valt niet hard te maken. Maar dat het door TMF makkelijker werd, staat buiten kijf.
Ja, wel een soort platform geboden.
Ja, ja, en elke dag, hè, want dat was het grote, dat wat net die kijk of die iemand op straat net aangaf. Top-op was één keer per week en dan was het een paar weken niet. Die waren inmiddels allemaal gestopt, want die top-op was gestopt, Countdown was gestopt. Desree van Two Brothers on the Fourth Floor zei het zo mooi van, ja, het enige waar, en die werden zelfs nog vertoond op MTV Europe. Maar ze zeiden, in Nederland waren we alleen maar te zien op Telekids. En toen kwam TMF. En toen hadden we daar opeens weer een podium.
Ja, mooi. En we hebben het ook nog niet gehad over de VJ's, want die speelden ook een grote rol bij TMF. Waarom waren die zo belangrijk?
Dat is sowieso belangrijk. Was bij MTV ook belangrijk. En was natuurlijk bij radio ook al belangrijk. Het zijn de gezichten. Het is de schakel tussen kijker en de popcultuur die ze op de zender zien. En zeker als het dagelijks is. Het is de mogelijkheid voor de kijkers en voor de jongere kijkers om eigenlijk een ingang te hebben. En om, het is een beetje, En wat ze parasociale relatie noemen. Dus een relatie met een mediapersoonlijkheid. Dat je het idee hebt, die ken ik persoonlijk. Terwijl je ze helemaal niet persoonlijk kent. Maar je ervaart daar een vriendschap. Of misschien zelfs liefde voor.
Ja, en je beschrijft ook dat... als je al die VJ's zo goed kent. Als het een soort vriend of vriendin wordt. Mm-hmm. En die heeft interactie met een bekende popster. Dat je het gevoel hebt dat je zelf ook interactie heeft met die popster.
Ja, dat of dat voor iedereen geldt is, gaat misschien een beetje te ver. Mm. Ik denk dat het vooral ook geldt voor met de internationale sterren. En dat was in ieder geval wat TMF zelf heel belangrijk vond. In het boek haal ik Herman Braakman aan. Hoe was de productieleider van TMF. En er is een beroemd voorbeeld van Sylvana Simons die Mariah Carey interviewt in het Amstel Hotel in 1996. Best wel lang geleden inmiddels. En maar Mariah Carey's manager wilde niet dat Sylvana Simons in beeld kwam. Terwijl Herman Braakman zei, ja, maar die is voor ons juist relevant. En toen hadden ze uiteindelijk een close-up. Dus je kan het terugzien en je ziet dus Sylvana op de rug. Maar Herman Braakman zei terecht van die VJ's zijn voor ons belangrijker. Want zij brengen die sterren dichterbij. Als het alleen maar een talking head was van Mariah Carey, had het overal kunnen zijn. Nu komen ze bij ons op bezoek, dus ook bij de kijker op bezoek.
Ja, precies. En je beschrijft in je boek ook dat er een verschil is tussen mannelijke en vrouwelijke VJ's, een beetje.
Ja, hoewel...
Dat er achteraf misschien een seksistische blik zou kunnen geweest zijn.
Nou, het is niet zozeer een seksistische blik. I mean, ik denk, het is geen klein ding, maar een ding wat mij opviel, wat trouwens ook de pers toen opviel, was dat de vrouwelijke VJ's altijd bij de voornaam werden genoemd en de mannelijke bij hun volledige naam. Ook bijvoorbeeld op de aftiteling, op de officiële dingen. Dat duid ik in het boek wel inderdaad als een vorm van openlijk seksisme, wat niet kenmerkend is voor TMF, maar gewoon voor de hele mediawereld. Zeker toen, en ik zou misschien denken, misschien nu ook nog wel. Maar het viel mij gewoon op. En je kan het natuurlijk positief duiden, want je kan ook zien juist, kijk, hè, met name Fabienne en Isabel en Sylvana en Bridget, dat zijn als vriendinnen, dus die noem je bij de voornaam. Maar er zit ook een verschil in van hoe ze gezien worden als popkenners worden sneller ook bij de achternaam genoemd. En het past bij het idee van het verschil tussen de radio-dj, de serieuze mannelijke radio-dj, en dat je juist voor de televisie ook iets moest hebben om naar te kunnen kijken. En ik parafraseer nu Lex Harding, die ook in interviews uit die tijd zei van, ja, mannen zijn perfect voor de radio, maar ja, vrouwen heb je nodig, zodat vrouwelijke kijkers met hun kunnen identificeren en dat mannelijke kijkers, ja, het heel lekker vinden om naar te kijken.
Ja.
En dat maken vrouwelijke VJ's eigenlijk betere VJ's dan mannen. Terwijl mannen dan weer de betere DJ's zijn. Dat was een punt van Lex Harding in de jaren 90. Misschien denkt hij er inmiddels heel anders over. Dus ik wil hem nergens van betichten. Mm-hmm. Maar ik vond dat wel tekenend. En dat zie je eigenlijk terug in heel veel verhalen over popmuziek. Waarbij, zeg maar, rock en serieuze popmuziek gekoppeld wordt aan mannelijkheid en toch pop, boybands, girlbands aan vrouwen. En minder serieus en triviaal wordt gezien.
Hmm.
Het is een hardnekkige tegenstelling die iedereen die popmuziek doet, zowel in de wetenschap als in de journalistiek, blijf je die tegenkomen, ben ik hier ook tegengekomen.
Ja.
Ook bijvoorbeeld op de manier hoe er over de TMF Awards werden geschreven. Ja, het waren vooral gillende tienermeiden die met hun puppy vet, zoals het, dat is een citaat, zwetend zaten te gillen en flauw vallen om hun fan maar te zien, om hun favoriete boyband te zien. Wat gedeeltelijk ook waar was. Dat was als je die beelden terugziet, zie je ook veel gillende meiden. Maar het is die hele, ja, er zit wel een genderverschil in hoe er naar gekeken wordt.
Ja, is dat inmiddels wat veranderd, zou je zeggen?
Oh. Nee, ik denk dat dat genderverschil in de popmuziek en popjournalistiek heel hardnekkig is. denk dat je dat nog steeds ziet.
Mm. Ja, en die VJ's, de Magnificent Four, welke VJ's waren dat? Weet je
dat waren de eerste drie. Dus je had eerst Fabienne de Vries, Isabelle Brinkman en Sylvana Simons. En toen kwam een paar maanden later kwam Bridget Maasland erbij. Dus dat zijn de eerste vier vrouwelijke VJ's.
Ja, en die waren samen de Magnificent Four.
Ja, afgekort tot TMF.
En die hebben ook het nummer Close to You gemaakt.
Ja.
Wat best wel een lekker nummer is. Dus daar wil ik ook even naar luisteren.
Heerlijk. Come on.
Ja, Close to You van de Magnificent Four. Heel goed nummer.
Ja, het is een heerlijk nummer. Het staat helaas niet op Spotify. Dat is echt heel irritant. Maar het past natuurlijk heel erg in de stijl van toen. Hè? Dus je had de Spice Girls, maar je had ook Linda Roos en Jessica met Ademnood. Waren ook net een hit, dus daar is het ongetwijfeld op geïnspireerd. Maar ja, ik vind het een heel leuk nummer. Ik heb een hoofdstuk naar genoemd over Sterrendom, waar we het net over hadden. Dus... want het nummer gaat gewoon over seks, net als de meeste nummers. Maar het gaat voor mij ook heel erg over die relatie tussen de VJ's en de kijker. Get Close to You, waar we het net over hadden. Zij brengen de kijkers echt dichterbij. Dus het is... En zij konden nu zelf ook even voelen hoe het was om superster te zijn. Want ze waren natuurlijk ook grote sterren in Nederland toen.
Ja, inderdaad. Ja, dat... Close to you, dat kun je dubbel interpreteren. Dus ja. Ze waren ook close to de kijkers.
Precies.
Ja. En je schrijft in je boek ook dus over commercialisering en digitalisering van de popcultuur.
Mm-hmm.
En dat jongeren soms misschien gereduceerd werden tot consumenten. Maar ook juist ruimte kregen voor om hun belevingswereld te uiten. Zou je dat nog verder uit kunnen leggen?
Ja, nou, dat hoorden we dus ook zeggen. Hè, van een van de mensen op straat die zei van... en je kon je sms'jes sturen. Nou, en die sms'jes, dat kwam pas later. Dus om het even in de context te plaatsen. TMF werd in 2001 door MTV overgenomen. Dat werd door sommigen gezien als het einde van TMF. Maar dat is niet zo. Dat kwam pas later. Dus er kwam juist een periode waar MTV heeft gezegd... We gaan van... MTV wordt meer de reality show zender en TMF wordt de echte clipzender. Maar om dat interessant te houden, moeten we daar een soort iets aan toevoegen. En dat was wat zij interactieve televisie noemde, wat niet echt interactieve televisie was, maar wel een aantal elementen had. Zo ze introduceerden de TMF-ID. En daarmee dan kon je lid worden van de TMF-community. Een beetje hoe Hives en Facebook later waren, want die komen pas echt van veel later. Dus je kon je eigen profielpagina. En je kon daarmee kon je ook dus inderdaad sms'jes achterlaten. Die werden niet altijd vertoond, hè, dus die werden gescreend. Daar moest je wel voor betalen. Dus het was ook een lucratief verdienmodel, maar tegelijkertijd was het ook een plek waar je waar soms best wel interessante discussies werden gevoerd. Ik bedoel, het merendeel die ik heb gezien, hè, ik heb natuurlijk niet alles gezien, maar ik heb wel een aantal programma's teruggekeken waar het was. Zie je, heel veel zijn gewoon heel frivol van god, nou, ik vind die en die lekker en bla bla bla. En groetjes aan. Maar zeker bij het programma Play bijvoorbeeld van Jeroen Post, dat had altijd een thema en dat had soms een luchtig thema, soms had het een serieus thema. Dan werd er echt wel gediscussieerd op die balk. En er was ook een moderator. En ik had in 2003, dat is 21 jaar geleden, had ik een student gehad die als moderator werkte bij TMF, Els Oostveen. En die haar scriptie hierover heeft geschreven. Dus daar heb ik ook wel gebruik van gemaakt. En die gaf een voorbeeld
over
aan
die interactie tussen programma dus, en kijkers.
Ja, en dus die,
kijkers tussen elkaar.
Er was een het is niet echt kijkers onderling, maar het is soms reageren ze ook wel op elkaar, maar het is vooral tussen om een voorbeeld te geven, dat programma van Play, dat ging dan over tienerzwangerschappen. Dus, en er waren meisjes in de studio, vrouwen in de studio, die werden geïnterviewd. Maar dat was al voor opgenomen. Maar de moderator zit live. Dus en daar dus dan heb je die discussie op het scherm, afgewisseld met muziekvideo's. En daaronder kunnen kijkers dus dan hun eigen ervaringen delen of commentaar geven. En dat is en dat heeft mijn student van die aflevering Els Oostveen toen geanalyseerd. En dat is super interessant. Dus er wordt wel zeker een ruimte geschept in de publieke ruimte. Tegelijkertijd moet het ook weer niet groter maken dan het is. Een ander bekend voorbeeld is na de dood van Theo van Gogh in 2 november 2004. En toen heeft TMF eigenlijk van 3 tot 10, en toen hoefde je niet te betalen, een zwart scherm met een foto van Theo van Gogh. En dan konden daaronder mensen daarop reflecteren.
Volgens mij kan ik me dit nog herinneren.
En ze zeggen zelf, daarmee trek ik niet in twijfel, maar dat is de enige bron die ik heb. MTV Benelux zei zelf dat ze 50.000 sms'jes toen hebben ontvangen.
Zo, ja. En je schrijft, die invloed had soms ook de invloed van het TMS had ook soms een keerzijde. Beschrijf je ook aan de hand van het hiphopprogramma The Pitch?
Mm-hmm.
Zou je dat kunnen uitleggen?
Nou, het is ik weet niet of dat precies invloed is. Maar wat je zag bij The Pitch, dat is gestopt. Hè, of moest stoppen in 2000. Tegen de zin van de makers. En het argument van TMF was toen van ja, maar hiphop is nu al populair genoeg. Dus we hoeven niet meer een apart programma te hebben. En hier zie je weer waar we het eerder over hadden. De wisselwerking tussen aan de ene kant een podium voor jongerencultuur. Hè, waar eindelijk jongeren hun eigen cultuur in terug kunnen zien. En tegelijkertijd dat het nog steeds gewoon een commerciële televisiezender is. En er zit wel een ironie in. Ik weet niet of het ironisch is. Maar relatief gezien keken zwarte jongeren meer het meest naar TMF van alle jongere groepen in Nederland. Maar in absolute aantallen, en die zijn belangrijk voor adverteerders. En adverteerders willen niet allemaal subgroepjes. Die willen eigenlijk één duidelijke jongere groep. Ja, en dat was natuurlijk uiteindelijk de witte middelbare school. Scholier, leerling. En je ziet dat die twee kanten, dat schuurt heel erg. En dus Er zijn nog andere argumenten geweest. Hè? Het is sowieso... je zou... kijk, hiphop werd sowieso wel een beetje met argus ogen bekeken. Door mainstream Nederland. Ik bedoel, let's be honest. Ook later, hiphop werd ook gezien als toch wel... waar ouders zich zorgen over moesten maken. Dat jongeren niet dat woord kan ik niet uitspreken. Dat jongeren geen slechte invloed zouden krijgen.
Ja.
Dat heeft niet de reden waarom de pitch moest stoppen. Maar weet je...
Dat is wel de algemene sfeer. Oké, dus... maar het argument van TMF was destijds... het levert niet genoeg geld op. Simpel gezegd. Dus
nou, dat weet ik. Ik weet niet zozeer. Kijk, er zullen ongetwijfeld meerdere dingen hebben meegespeeld. Maar ze zeiden op zich van... het hangt er natuurlijk ook af van wie je spreekt. En voor de duidelijkheid, ik heb dit boek niet gebaseerd op interviews. Dus ik heb niet zelf met mensen gesproken. Mm-hmm. Dus ik gebaseer het op wat mensen gezegd hebben in de media hierover. TMF heeft toen gezegd van ja, het is niet meer nodig. Want hiphop is al populair genoeg. Wat hun precieze motiveringen waren om dat te stoppen. Ja, dat weet ik niet precies.
Nee, precies. En op een gegeven moment gaat TMF... ik wil een andere vraag stellen. Want ik vroeg me af, is sociale media echt een breuk van TMF geweest? Of was TMF een soort stap naar sociale media toe? Want zoals je zegt met de sms'jes en de interactie en je kan comments geven. Dus ja, in hoeverre was het een soort opstapje naar YouTube en naar andere
media? Ja, we vergeten het soms. Kijk, TMF is in 95 begonnen. In 99 had nog maar 1/10 van de Nederlandse huishoudens een internetconnectie. 1/10. Dus dat was totaal nog niet belangrijk voor de media. TMF had toen al meegeëxperimenteerd over... dus TMF is van begin af aan niet alleen een televisiezender geweest, maar hadden hebben meteen ook digitaal gedacht. Dus de cybersite heette dat toen nog. De TMF cybersite en de chatboxen en alles omheen was al een fenomeen. Dus zij zijn al heel vroeg, hebben ze gezegd, het is niet alleen maar lineaire televisie. En in 10 jaar later had bijna iedereen internet. Dus in die 10 jaar is er ontzettend veel veranderd. En dat maakt voor mij als mediawetenschapper TMF zo interessant. Want die gaan mee in die ontwikkelingen. En ik weet dat heel veel mensen denken, oh, het einde van TMF was in 2001, want toen werd het overgenomen door MTV. Nou, als je al een eindpunt aan moet, op begin van het einde moet aanstippen, dan is 2005 de opkomst van YouTube. Dat heeft echt een impact gehad. En er zijn heel lang plannen geweest om van TMF een digitaal platform te maken. En dan had het misschien nou nog steeds bestaan. En die ontwikkeling van het einde van traditionele muziektelevisie, dus een clipzender, voor een grotere groep, want je kan nog steeds niche-zenders hebben met clips, die heb je nog steeds. Maar echt voor een mainstream of voor een grote groep zender die muziekvideo's uitzendt voor op lineaire televisie, is gewoon niet meer haalbaar, want er kijken gewoon niet genoeg mensen naar.
Ja. Dus ja, er zijn verschillende ontwikkelingen die erop inspelen. Ten eerste dus digitalisering.
Nou ja, en wat je ziet van wat heel interessant is, waar zij ook heel vroeg mee waren, TMF, dat we eigen filmpjes zijn gaan maken. Dus ze hebben ook op een gegeven moment een platform gemaakt, Kijk Dit Nou. En daar konden... Een soort Dumpert eigenlijk.
Ja.
Ik weet niet of Dumpert toen al bestond. Ik denk het wel. Maar een soort Dumpert, maar dan voor TMF. Dus je kon op een gegeven moment in de studio, stonden er allemaal die schermpjes en dan zag je de webcams. Konden kijkers met briefjes communiceren met de presentator. Dus ze hebben heel veel... je had TMF Club. Dat gingen ze... kon je op, ik denk zaterdagavond uit mijn hoofd, kon je in 12 verschillende... kon je ons sowieso online kijken. Maar dan werd er een gedeelte uitgezonden. Kon je naar de camera's in clubs 12 clubs verdeeld over Nederland. En dan kon je zelfs opdrachten geven aan de camera dat hij bepaalde kant op moest gaan.
Oh, wow, ja.
Dus ze hebben ontzettend veel geëxperimenteerd. Het jammere is dat uiteindelijk voor Viacom, het moederbedrijf, is Team F gewoon natuurlijk, is Nederland gewoon een heel klein landje. Dus ik denk dat uiteindelijk de investering, als ze het nou hadden kunnen gebruiken als een soort proeftuin, hè, dan was het misschien interessant geweest. Maar ik denk, maar het komt dus niet. Niet doordat MTV het in 2001 heeft overgenomen.
Nee, oké. Ja. Want het is daarna nog 4 jaar sowieso tot 2005.
Ja, het was super succesvol.
Succesvol,
nog.
Ja. En nog een andere idee van mij, wat ik had tijdens het lezen. Want je haalt ook cultuurwetenschapper Raymond Williams aan. Mm-hmm. Over dat flow wat je al kort genoemd hebt. En want televisie als een soort constante stroom van beeld en geluid. En ik dacht ook, met onze telefoon hebben we dat nu ook.
Ja.
Dus was TMF daar ook een soort voorloper in van een eindeloos scrollen op je telefoon?
Dat kon volgens mij toen nog niet. Nu zit ik zelf even te denken wanneer, ik weet geen eens uit mijn hoofd wanneer de iPhone is geïntroduceerd. Dat zou ik wel uit mijn hoofd moeten weten. Nee, maar het was al meteen, en dat maakt het zo interessant. Kijk, ze hadden toen nog, dat noemen we geen personal computer meer, maar het was de relatie tussen de personal computer, die vaak voor een heel gezin was, of op school, de mobiele telefoon, en dat was vaak nou ja, zo'n Nokia, hè, dus nog geen smartphone, en de lineaire televisieset. Dus, en wat je natuurlijk nu ziet, is dat die drie zijn nu letterlijk in één. En iPhone, ja, we noemen het een phone, maar we hadden het ook gewoon een draagbare televisie kunnen noemen. Want het is natuurlijk ook gewoon een draagbare televisie. Naast 100 andere dingen dat het ook is. Dus ja, en TMF is daar gewoon een onderdeel van die hele grote verandering van een analoge naar een digitale mediaomgeving. En nog steeds, ik zou misschien voor als er een vervolg komt op een of andere manier. Waarschijnlijk niet in dezelfde vorm. Maar ik ben heel erg geïnteresseerd nog in dat TMF-ID. En dat zou ik nog wel verder willen uitspitten.
Ja, want dat is de digitale, was de op internet.
Ja, het was de digitale omgeving waarmee je een eigen profielpagina aan kon maken. En waarmee je connecties kon maken met anderen. Maar waar je ook inderdaad, het was eigenlijk het digitale paspoort naar de hele TMF-mediaomgeving.
Ja, daar waren ze al vroeg bij.
Ja, dus daar ga ik denk ik geen nieuw boek over schrijven. Maar dat vraagt nog wel een interessant wetenschappelijk artikel voor vakgenoten.
Ja. Ja, precies. Was ook nog benieuwd, is je mening veranderd na het schrijven van dit boek over TMF?
Nou, ik had niet zo'n mening eerlijk gezegd over TMF. Ook niet positief, negatief of wat. Ik werd er zelf wel een beetje nostalgisch van. En dat meer naar de tijd ook. En naar die oude media. En de analoge media. Ik zag het oorspronkelijk alleen vooral in dat verhaal van die Amerikanisering. Dus een Nederlands antwoord op een Amerikaans iets. Wat dan naar Nederland vertaald wordt. Ik was zelf helemaal niet bewust van hoe geworteld het was. Ook in de geschiedenis van Veronica. En van het interactieve wist ik natuurlijk al, omdat ik mijn student 20 jaar geleden daar al over had, een scriptie had geschreven. Ik heb wel vooral die waardering gekregen, want je zei van die superclips. En ik werd best wel gezocht naar welke nummers ik dan uit moest kiezen. Dus ik heb wel wat een nieuwe waardering gekregen, zoals voor de Party Animals. Maar zelfs voor Nens en voor Abel en al die groepen. Mm. Dus dat vond ik wel heel erg leuk. Dus voor mij was het ook wel nog een ontdekkingsreis.
Ja, mooi. En ik wil eigenlijk naar de laatste superclip luisteren. Mm. Je zegt Abel, inderdaad. Die heb ik ook uitgekozen.
Oh, wat goed.
Omdat die voor mij ook erg tekenend is voor die tijd. Eigenlijk voor mij een nummer wat ik toen gewoon veel luisterde. Dus Abel met Onderweg.
De deur dicht, te vluchten, ik stap de bus in. Mensen lijken te kijken, maar ik wil ze ontwijken voordat ze mij zien. Het is al lang verleden tijd dat je mijn verjaardag niet vergat, die onvoorwaardelijk koos voor mij. Ik zie de velden langs me heen gaan huizen, het is stil achter de ruiten, wie kan mij zien? In blauw verlichte treinen, je hart is zo dicht bij me, maar het klopt niet. Het is al lang verleden tijd, je zwarte haren en je lach, dat je heel de wereld voor mij was, is zit nog veel te diep in mij. Dat ik mocht delen wat jij had, je door mijn haren ging en zei. Je kent mijn stem niet, wie ik ben is wat je nu ziet. Wil je dansen met illusies in gedachten? Ben je verder dan het heden? Wil je terug naar je verleden? Zeg je dat iets?
Weg. Ik heb er heel veel naar geluisterd weer de afgelopen week. En ook een heel cool moment in die clip waarbij ze allebei op bed liggen en de camera boven ze.
Berit Schuurman, hè? Dat meisje uit de videoclip, dat heeft voor haar carrière toen ook goed gedaan, want opeens mocht ze zelf ook muziekclips maken. En je hebt de remake Verleden Tijd van Frenna en Little Kleine en daar doen ze ook die beeld nog een keer na, dat ze zo dubbel zitten.
Ja.
Het is, je weet het nooit, maar ik denk dat dit duidelijk een nummer is wat heel erg geholpen is door de videoclip. Want het is zo'n iconische videoclip.
Ja, zeker. Hierbij wil ik dan ook de uitzending af gaan ronden. Ik wil jou heel erg bedanken, Jaap.
Graag gedaan.
En het was een heel interessant gesprek. En de techniek werd verzorgd door Maaike. Bedankt. Deze aflevering is binnenkort terug te luisteren als podcast op al uw podcastkanalen. En ik ben Daniel Teunissen en u luisterde naar Radio Swammerdam. Fijne zondag en een fijne bevrijdingsdag.